Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Jelle Splinter is al jarenlang advocaat, mediator en conflictcoach in Leiden. Gespecialiseerd in zakelijke zaken. En Jelle heeft nieuws. Hij schreef en publiceerde namelijk zijn eerste roman in mei 2024. Niet alleen de maand dus waarin alle vogels een ei leggen. Zijn boek De Vlucht van de Zwaluw is een zoektocht, een metafoor en in ieder geval een impuls voor de lezer die daarvoor openstaat om zichzelf beter te leren kennen. Hoe slaagde Jelle erin om naast zijn drukke dagelijkse praktijk de tijd, de rust en de inspiratie te vinden om dit creatieve ei te produceren? Ik ga het hem vragen en meer, zoals wat het verhaal ons te zeggen kan hebben. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider. En hopelijk ook een keer de schrijver van een boek.
Doorvraagsessies. Storytelling tot de kern van je verhaal.
Jelle Splinter, of moet ik Amies zeggen?
Nee, ik zeg maar gewoon Jelle.
Ja, want als we als advocaten...
Amies mag ook.
Ja, precies. Hè? Dat doen advocaten met elkaar.
Ja.
Als ze elkaar goed kennen, anders is het confrère. Maar
ja, nee,
dat stadium zijn we voorbij.
Ja, dat zijn we al lang voorbij.
Ja. Hey Jelle, jij bent advocaat en mediator en coach. We kennen elkaar al langer als advocaten ook. Ben jij nou in de loop der tijd als advocaat veranderd?
Nou, ik ben sowieso als mens veranderd. En als advocaat ook, denk ik. Hoop ik ook. Het feit dat ik ook meer de kant van de mediation en de coaching op ben gegaan. En ook nu met een boek naar buiten ben gekomen. Dat zegt ook wel dat er een andere kant van mij is wat meer ruimte heeft gekregen dan misschien de beginjaren dat ik alleen advocaat was.
Toen was je misschien nog een shark of zo.
Nou, ik wilde vooral graag een shark zijn toen, denk ik. Ik denk dat ik het nooit geweest ben.
Nee. Nee, en kan dat advocaat zijn, succesvol in zaken en sensitief zijn of oog en oor hebben voor belangen van een tegenpartij bijvoorbeeld?
Mooie vraag. Daar zit dus voor mij, heeft daar wel echt een zoektocht in gezeten en dus ook een verandering die denk ik nog helemaal, die zoektocht is denk ik nog niet helemaal afgerond, maar wel voor een heel stuk. Ik heb ook heel lang geloofd dat je inderdaad de shark moet zijn en je op een bepaalde manier moet verhouden ten opzichte van je cliënt, de wederpartij enzovoort. Überhaupt ten opzichte van het conflict. Zo word je ook opgeleid. Hè. Je communiceert op een bepaalde manier, je schrijft op een bepaalde manier. En naarmate ik daar verder in kwam, ik weet niet of dat voor jou herkenbaar is, maar dus dat je er ook vaker van meer van een afstand van naar kan kijken. En kan kijken naar wat doe ik nu eigenlijk? En is dat helpend? Hè? Helpt dat het conflict waar je cliënt in bijstaat, ja of nee? Ja, en daar ben ik wel in gaan zien dat hele, ik noem het maar even standaard, standaard manier van reageren, standaard manier van acteren daarin als advocaat. Hè? Dus altijd de shark willen zijn of altijd die harde benadering, altijd het conflict eigenlijk opzoeken, je gelijk willen krijgen en alleen dat toch wel ook wel vaak een kortzichtige gedachte is.
Ja, het is eigenlijk maar één onderdeel van het werken.
Ja. En ik heb dat is wel een persoonlijk stuk, maar ik heb het in een andere podcast ook al genoemd. Dus ik kan het hier ook bespreken. Ik heb persoonlijk in een coachsessie, heeft een dat ging min of meer hierover. Heeft een coach mij wel eens op twee posities laten staan.
Mm-hmm.
Noem het eventjes inderdaad de positie van de shark, de macho, de advocaat waarvan ik heel lang dacht van zo moet ik zijn, zo moet ik me gedragen, zo moet ik me kleden enzovoort. Hè. Dus
ja.
Noem het hele, het rationele, het harde stuk. En op de positie van inderdaad meer de gevoelskant.
Ja.
Noem het maar even zo.
Ja.
En En dan vervolgens op de derde, eigenlijk op de metapositie, dat je op een gegeven moment zelf naar jezelf kijkt, naar die twee.
Ja.
Naar die twee posities. En wat daar gebeurde bij mij is dat die kant die ik dacht te ambiëren en graag wilde zijn, maar wat ik niet helemaal ben, dus waar ik dus ook problemen in ondervond, dat die van een afstandje helemaal niet op zichzelf niet zo heel krachtig en sterk en slim enzovoort eruit zag. En dat hele zwakke stuk, of dat gevoelige stuk,
ja,
wat ik eigenlijk altijd van mezelf af wilde houden en daar vooral niet naartoe, hè, want dat paste niet in dat andere plaatje, eigenlijk van de afstand eigenlijk ook best wel krachtig was.
Mm-hmm.
Maar vooral dat vanuit die metapositie, die combinatie van die twee, heel waardevol is. Als je met beide elementen kan schakelen, dus als je met de ratio en het gevoel kan schakelen en het een niet afwijst en er ook laat zijn en ook mee laat denken. Dus daar, nou ja, daar dat soort inzichten hebben me wel veranderd.
Je bent dan eigenlijk een veel completer mens, hè?
Ja, begrijp je wat ik...
Nee, zeker. Nee, ik moest er even aan denken dat ik heb hier ook een coach in de Bobcast gehad. En die zei van ja, we hebben fysiotherapeuten en andere dienstverleners, maar we hebben dan geen coaches. En waarom eigenlijk niet, hè? En ik moest ook meteen even denken, want je hebt het over je boek, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. De vlucht van de zwaluw. Ik zal straks eventjes tegen het einde aangeven waar de mensen het boek kunnen kopen, want dat is zeker de moeite waard. Jij schrijft ergens, want als het leven de danser is, dan heeft het mij ook hard nodig om tot een geslaagde eindvoorstelling te komen.
Ja.
Dat vond ik een mooie uitspraak, omdat het namelijk niet meteen duidelijk is. Het verschil tussen ergens schrijf je ook dat het leven de dans is, of de danser.
Ja.
En dat die door jou heen danst, zeg maar. Heeft dat er ook mee te maken?
Er komt een stukje voor in het boek. Het is niet waar gebeurt allemaal. Maar dit stukje in het boek, dat is wel echt gebeurd. En dat gaat erover dat ik, toen ik een stuk jonger was, een keer aan mijn ouders een kaart heb gestuurd vanuit Spanje. En ik daar een tekst op heb geschreven. En het was... Life is like a dance. It's all about the moves you make, had ik op die kaart geschreven. Omdat ik toen ook geen zin had om daar verder heel verhaal van te maken. En er stond op de voorkant van die kaart de Spaanse danseres. Dus ik vond dat een mooie quote die ik bedacht op het terras. Ik was toen, dat was een van de eerste vakanties met mijn huidige vrouw. En in het boek komt dat stukje voorbij. Omdat er eigenlijk ook een soort kritiek onder lag naar mijn ouders toe. He, dat ik vond dat die toch een beetje te ingedut waren en eigenlijk maar hun leven een beetje voortlieten sloffen. Dat ik ze eigenlijk met die quote van je moet er meer van maken, je moet meer dansen. Dat was eigenlijk een soort kritiek.
Aansporing of zo, ja.
Maar wat er... En vervolgens in het boek, ik probeer het goed te zeggen, wordt ook een stukje aangehaald uit een boek van Eckhart Tolle. En Eckhart Tolle die zegt het eigenlijk net anders. Die zegt eigenlijk van dat wij niet de danser zijn, maar het leven is de danser. En wij hebben eigenlijk gewoon mee te bewegen met die passen van het leven. Dus dat is meer... Wij als mens denken heel veel dat het allemaal maakbaar is. Dat wij bepalen hoe dingen lopen enzovoort. En Tolle zegt eigenlijk in dat boek, nee, dat is niet zo. Het leven gaat, wij zijn daar een element in. En we hebben daar wel invloed op. Maar in de basis moeten we gewoon een beetje die leiding van dat leven als danser moeten we meenemen. En wat jij net citeert, dat komt aan het einde van het boek. En dat zeggen we eigenlijk wel van, nou ja...
Het is eigenlijk een toevoeging erop, hè? Want ik moest erover nadenken, dat stukje van Tolle uit een nieuwe aarde.
Ja.
Dat heb ik ook gelezen. En ik vond het wel herkenbaar, omdat ik nog wel eens een keer, in alle openheid, het idee heb dat ik de stroom van het leven en van de wereld bepaal. En dat ik eigenlijk vind dat we linksaf zouden moeten gaan, maar dan gaat het leven rechtsaf. En dat kan me af en toe enorm frustreren. En met wat jij zegt, dat brengt me dat tot het inzicht dat als je kunt intunen op de stroom van het leven, het is eigenlijk een vorm van omdenken. Je zegt niet ja, maar ja en. Je accepteert de situatie zoals die is, dat het leven dan eenvoudiger is.
Ja.
Ja. Een van de vele inzichten uit het boek
dat ik heb opgedaan. En wat volgens mij niet zo gehoord moet worden, dat je maar dat je alles uit je handen moet laten vallen en dat je er helemaal geen invloed op hebt. Alleen dat die wel, denk ik, beperkter is dan we wel eens denken.
Nee, precies. Het is niet zoiets van, nou ja, een soort fatalisme van wat er gebeurt er. Maar dat je actief in het moment je afvraagt van, what's in it for me?
Ja.
En dat vind ik een hele mooie. Even over dit boek, hè? De vlucht van de zwaluw. Laat ik het nou eventjes netjes zeggen. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat jij een boek van 3.500 pagina's in die richting hebt kunnen schrijven naast zo'n drukke praktijk. Hoe is je dat gelukt?
Nou ja, misschien is mijn praktijk dus niet zo druk.
Dat geloof ik niks van.
Dat is een aanname. Ik schrijf ook in mijn nawoord, hè, want ik krijg natuurlijk vaak die vraag van, heb je er lang over gedaan? Het document waar het in is geschreven is in 2010 aangemaakt. Dus dat is, dan hebben we het over
12,
13, ja precies, nou ja, nu 14 jaar. Maar toen ik het eerste manuscript afronde, 12 jaar. Nou, ik heb daar niet 12 jaar actief in geschreven. Ik had ook niet 12 jaar de wens om een roman te schrijven. Maar het geeft wel aan dat ik wel er plezier in heb om stukjes te schrijven. Gedachten die ik heb, om die gewoon, al zijn het maar korte aantekeningen, om die ergens vast te leggen. Nou, en dat document, dat was dus al best wel gevuld met allemaal van die richtingen. En daar ontstond een verhaallijn in, waar dat allemaal ook een beetje in te passen was. Jij hebt het gelezen aan het begin van het boek. Staat een kort verhaal, wat eigenlijk een beetje op zichzelf staat van het hoofdverhaal. Klinkt wazig als je het boek niet gelezen hebt, maar ik hoop dat dat duidelijk wordt als de luisteraar dat wel doet. Maar dat eerste korte verhaal, dat heb ik wel helemaal een keer opgeschreven. En ik denk dat dat zo rond 2010 moet zijn geweest. En het thema van dat korte verhaal is ook verlangen. En nou ja, dat is wel een soort doorlopend thema in de rest van het verhaal.
Verlangen waarnaar?
Nou, het gaat niet zozeer om het verlangen daarnaar. Het is meer zoiets, wat is verlangen?
Mm-hmm. Kun je het uitleggen?
Hoe ik het zie, is dat we hebben verschillende stemmen in ons. Ik denk dat ik het niet helemaal goed zeg, maar het maakt het wel makkelijk om het even zo uit te leggen. Hè? Dus zeg maar even de stem van het hoofd. Het denken waar we ons, denk ik, voornamelijk aan te goed doen, in ieder geval in deze samenleving. En de stem, zoals ik het noem, de stem van het hart. En ik denk dat verlangen veel meer iets is, tenminste, wat, zoals ik het bedoel, wat hoort bij de stem van het hart.
Mm-hmm.
Maar dat het eigenlijk iets is wat daar ligt, opgeslagen als een soort wens, als een verlangen. Maar wat eigenlijk geen ruimte mag krijgen om gehoord te worden, om geleefd te worden.
Ja, ja.
Ik heb het ook ergens wel genoemd dat het een soort van verlangen, een soort van moral victory is. Als gevolg van een strijd tussen het hoofd en het hart. Als een conflict tussen het hoofd en het hart. Waarbij het hart eigenlijk verloren heeft. Er eigenlijk een tweede plaats heeft gekregen. En eigenlijk zegt van, maar goed, ik heb in ieder geval daar nog dat verlangen aan over gehouden.
Ja, ja.
En
verlangen is een soort heimwee naar datgene wat je zou willen doen, maar niet doet omdat je hoofd zegt, ik moet
precies
het anders doen.
Ja, zo zou je dat, dan vat je dat mooi samen. Ja, zo zie ik dat.
Ja. Hey, en was er dus ook een diep verlangen in jou om je te uiten, om via dit verhaal met de wereld te delen wat er, ja, misschien wel in jou omgaat, hè? Die vraag is natuurlijk ook wel gesteld. Gaat het om jou? Dat vragen ze aan iedere schrijver, denk ik. Maar, maar dat verlangen om te schrijven, heb je dat geuit? Heb je daar in je hoofd overwonnen?
Ja, ik kan nu makkelijk zeggen ja.
Mm-hmm.
Hè, want het is nu uit. Ook daar heb ik, ik denk de stem van je hoofd of je ego, denk ik dat heel lang ook dat tegen heeft gehouden. Hè? Zo van, nou, doe dat nou maar niet. Hè? Want inderdaad, joh, je bent toch die shark-advocaat. Ja. Ja. Dan ga je opeens een boek naar buiten brengen, wat inderdaad mensen ook toch zullen interpreteren als dat het over jou gaat. Je geeft in ieder geval een inkijkje in jezelf. En dit boek gaat veel meer over de niet-harde kant. Het gaat over gevoelens, over liefde, over onzekerheden. Noem het allemaal maar op. Dus mijn ego heeft vaak genoeg gezegd van, nou, misschien is het verstandiger om dit soort dingen gewoon lekker anoniem, hè? En bedoel ik ook echt anoniem, want zelfs mijn vrouw die wist niet van het bestaan van het document en dat ik daar stukjes in schreef, dat ik ooit het korte verhaal heb geschreven. Dus hou dat nu maar gewoon zo een beetje achter de schermen. En blijkbaar is dat dan bevredigend genoeg om dat stukje creativiteit of dat. Maar het is er uiteindelijk wel gekomen. Dus ik denk dat toch niet voldoende was en dat het toch wel zijn weg naar buiten moest vinden.
Het verlangen was groter dan de correctieve houding van je hoofd, zeg maar. Ja.
Maar wel met voorzichtigheid, hè? Omdat je iedere keer toch denkt van, ja, is het wel goed genoeg? Word je niet? Er zit toch. Er zit toch angst en schaamte onder. Hè? Dat schrijf ik ook in mijn nawoord. Hè? Om maar even twee grote termen te gebruiken. Dus daar heb ik wel mee geworsteld. Maar dat vind ik eigenlijk ook misschien wel het meest interessante van dit hele proces.
Ja, want ik moet even denken aan wat je net zei over die coaching sessie die je hebt ondergaan. Dan ben je ook een beetje voorzichtig. Dan zeg je, nou ja, goed, dat is wel eerder verteld. Het is wel iets persoonlijks. Maar bijna verontschuldigend van, ik heb een coach sessie gedaan. Terwijl ik denk van, iedereen zou dat eens moeten doen, die zichzelf serieus neemt.
Of eens misschien op
ja, zeker. Maar het interessante is dan dat je tot het inzicht komt dat datgene wat de buitenwereld wel eens als zwak, zeg maar, kan betitelen, dat eigenlijk heel sterk is. Hè? Ik bedoel, het boek De Kracht van Kwetsbaarheid zul je ongetwijfeld kennen van Brené Brown. En als je durft ook je hart te laten zien, en dan zeker in combinatie met je hoofd, dan is dat denk ik heel krachtig. Alleen, ja, dat schrijf je ook in je nawoord. Op het moment dat het boek dan af is en het is naar de uitgever gestuurd, dan denk je, oh, mijn hemel, wat dan? Weet je? Vond je dat ook inderdaad, dat je dacht van, wat gaat er gebeuren? Ik duik onder of zo?
Ja, en ook daar zit natuurlijk dan die bescherming in, dat je denkt van, ja, goed, iedereen zegt ook van, ja, uitgevers zitten niet te wachten op nieuwe manuscripten. En dus je dekt jezelf natuurlijk op alle mogelijke manieren in dat het, dat als het een afwijzing wordt, dat het niet zo'n pijn doet.
Ja, en dat had dus voor mij betreft niet gehoeven. Want het boek zit vol met interessante thema's. Hè. Je zegt zelf een vleugje spiritualiteit. En dat vind ik een understatement. Als ik het over spiritualiteit bij mensen heb, dan vragen ze altijd van, ja, is dat dan niet zweverig? En dan zeg ik, nou ja, als jij dat zo vindt, dan is dat zo. Maar wat is je probleem daarmee? En dan zeggen ze, ja, ik kan het niet verklaren, maar jij durft daar uiting aan te geven. En onder andere een van de personen die je opvoert, die zegt, ook wel een mooie uitdrukking, we zijn allemaal de piramide van Maslow aan het beklimmen. Hè. Dat is het bazaal, is ook behoefte aan voedsel en zo, en het hoogste is behoefte aan spiritualiteit. En dan zegt zij, we zijn allemaal een uiting van hetzelfde, van oneindige energie. Mm-hmm. Is dat ook iets wat jij zelf gelooft?
Ja, dat geloof ik.
Yeah. Ja.
En het yin-yang symbool komt ook ergens voorbij in het boek. Yeah. Vind ik een heel krachtig symbool. Iedereen kent het. Alleen daarom is het al krachtig. Maar ook om dat denk ik aan te geven. Hè? Ik denk dat die eenheid, laten we zeggen, het symbool op zich is, maar daarbinnenin zit de dualiteit, waar we denk ik als mens mee te maken hebben.
Wat zegt yin-yang voor jou, als we het eens uitleggen in Jip en Janneke taal?
Nou, dus de dualiteit, waar we dus eigenlijk alles,
donker licht,
man-vrouw, zwart-wit, donker licht, inderdaad. Het is eigenlijk de manifestatie waar wij... hoe wij tegen het leven aankijken.
Ja.
zonder die tegenstelling is er geen, is het er voor ons niet.
Het is eigenlijk een kenmerk van het leven op aarde waar je pijn en vreugde hebt en dat soort zaken meer. Ja. Terwijl je in wezen een stukje energie bent, zou ik maar zeggen, met een soort omhulsel.
Precies.
Wat we dan verwarren met ons eigenlijke zelf.
Ja. Ja. En wat ik mooi vind aan dat symbool verder, ook een beetje in dat conflict wat ik net bedoelde tussen hart en hoofd, hè, zou je ook kunnen zeggen. Daar zou je ook die twee, ook de dualiteit in kunnen zien. Ik vind het mooi van het symbool dat het niet twee gelijke stukken met een harde, strakke lijn ertussen. Hè. Er zit een beweging in.
De golfbeweging, ja.
En daarom denk ik ook dat eigenlijk vrijwel alles in het leven zoals wij dat kennen, dat conflict in zich heeft. Hè. Het is constant in beweging en het pakt constant over in het ander, waardoor het weer een soort moet corrigeren naar een nieuw evenwicht.
Ja, wat ik zelf ook wel interessant vind, is dat het daar allebei is. Hè. Ik moest ook even denken aan Harry Potter, die strijdt tegen Voldemort. En dan komt hij uiteindelijk tot het inzicht dat Voldemort ook in hem zit gewoon. En wij denken allemaal wel van wij zijn de goede en ja, laat me zeggen, de vijand is de kwade. Maar dat is dus uiteindelijk niet zo. Dat zit allemaal, die dualiteit zit in onszelf.
En even een disclaimer, ik weet het ook niet, hè, Bob.
Nee, zeker niet.
Want
nee.
Je vraagt van wat geloof ik? Ja, ik van alles wat ik lees en hoor en zelf denk te ervaren, is dit een zienswijze waar ik me prettig bij voel.
Ja, maar goed, dus het kenmerk van geloof is dat je het niet zeker weet.
Precies,
dat je het niet kunt bewijzen. Ja. Maar dat is juist het interessante van. Dat vind ik ook het leuke van het boek. Het boek is het deed me een beetje ook denken aan dat lied van Akdaan de Munnik van Het regent zonnestralen. Dat gaat om een man die dan, ja, die zichzelf dood laat verklaren, maar gewoon op een terrasje in Zuid-Frankrijk zit.
Ja.
En dit is een man die op zoek gaat naar zichzelf en dan via allerlei mensen en een enkele hond ook nog tot inzichten komt. Ik wilde eventjes ook naar de titel toe. Hè? Want jij zegt die zwaluw, die heeft mij altijd wel geïntrigeerd. En dan zeg je, het is de combinatie van spugen en slikken tegelijk. Wat bedoel je daarmee?
Nou, de titel, hè, de vlucht ziet inderdaad op het letterlijke vluchtelement. Hè, dat de hoofdpersoon de benen neemt en op zoek gaat naar een stem in zijn hoofd die op dat moment
ervaart.
Ervaart, maar nog niet thuis kan brengen. Ik persoonlijk, maar ook de hoofdpersoon die is gefascineerd door de zwaluw als vogel. En de hoofdpersoon die blikt terug, die schrijft ook in het geheim, schrijft die allerlei stukjes tekst. Songteksten, korte verhalen, gedichten enzovoort. Hè. Dus dat zit in het begin van het verhaal. Heeft hij het daarover? En hij is daarmee begonnen toen hij jong was. En enigszins aangeschoten op een feestje was. In een verlaten strandhuis. En hij had opeens voor het eerst, en wat daar begon eigenlijk zijn fascinatie voor het schrijven, of in ieder geval het uiten daarmee. En hij zat dus aangeschoten op een toilet op dat feestje. En hij vond een stift op de vloer. En hij heeft toen op de deur impulsief een gedicht geschreven. En hij had op dat moment, als jonge man, het idee van ja, ik wil daar ook een soort artiestennaam aan geven.
Mm-hmm.
He, iets wat een beetje een soort graffiti-achtig, street-achtig karakter had. En hij bedacht toen van, ik noem mezelf de Spitting Swallow. Omdat, om zijn liefde voor de zwaluw, maar ook omdat hij het gegeven van spitten, hè, wat in de, in de hip-hop-cultuur, hè, als je dan een spitje je woorden. Hè, dus daar zit het een beetje. Dus dat vond hij cool klinken.
Ja, maar
en de tegenstrijdigheid, slikken en spugen tegelijk.
Ja, want hij zegt ook van, ik heb de behoefte om te spuwen, maar vervolgens slik ik het weer in.
Ja.
Zeg maar, hè? Dus dat is het innerlijke dilemma van hem.
Ja, hij vindt van alles, maar doet er niks mee en blijft maar een beetje doormodderen in het leven wat hem niet bevalt.
Ja, want dat is het interessante. ik lees het boek en soms, en ook in het nawoord, hè, dan geef jij je interpretatie eraan. En het grappige is dat ik dan door associaties ook weer op andere dingen kom. Want ik had bijvoorbeeld ook bedacht, als jij nou, Jelle, een zwaluw ziet vliegen, mm-hmm. denk je dan, hoera, het wordt zomer, of ach nee, het wordt herfst?
Nou, ik denk dat ik beide gedachten daar nog niet bij gehad heb. Maar ik snap wel wat je bedoelt bij de vraag van, hè, benader je het positief of negatief? Even ervan uitgaande dat de herfst of het intreden van de herfst iets negatiefs is, weet ik ook niet. Ik vind, ik ben wel echt een zomermens, maar ik vind de overgang op een of andere manier ook wel. Ook altijd wel.
Ja, het is de cirkel van het leven. Hè?
Ja,
dit is de creatie, het continuatie en het afbreken.
Ja.
En een eeuwigdurend refrein. Ja, ik kan bijna niet anders dan ook associaties hebben met liedjes. Je hebt een hele Spotify playlist gemaakt met de liedjes die jij die jou inspireren, die in het boek ook worden genoemd. Hè?
Ja.
Ik denk dan nu aan Cirkels van Herman van Veen. Hè? Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn en zo. Dat een. Maar goed, ik moest natuurlijk ook denken aan het lied van Jean Ferrat, La Montagne. Dus waarin die dan, en voyant ton vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver. Dus hij denkt inderdaad dat het herfst wordt.
Ja.
Maar goed, één zwaluw maakt nog geen zomer. Hè?
Mooi onderzoek.
Ja, zeker.
Zeker.
Ja, absoluut. Ik wilde even het met je hebben nog over het plezier.
Maar wat vind jij van de zwaluw? Even een korte vraag van mij.
Ja, ik denk inderdaad dat het voor mij, mijn primaire associatie heeft met herfst, inderdaad met melancholie. En melancholie is inderdaad niet negatief, maar is inderdaad een soort reflecteren op dat wat was. En ook nadenken over wat de lente ons weer gaat brengen.
Ja.
Ik heb zelf wel behoefte aan vernieuwing, zou ik maar zeggen. Ik merk ook wel in mijn werk, weet je, soms denk ik, nou, ik doe al de hele tijd hetzelfde, nou moet ik weer toch wel weer wat anders gaan doen gewoon.
En daar hoort loslaten eerst bij, waar de herfst natuurlijk wel voor staat.
Zeker, en dat is ook eng. En daar zit ook angst onder, ja.
Ja.
Ja. Ja. Maar ik zou het niet anders willen, zeg maar. Dus wat jij zegt van, ik vind het ook wel spannend, hè. En soms zeggen mensen dan van, nou, ben je niet soft? Of is het nou niet zweverig? Dan denk je, ja, een beetje, met dat soort mensen hoef je ook niet te werken.
Nee.
Want er zijn genoeg andere mensen die snappen dat het inclusief is allemaal.
Ja, maar dit is precies wat ik net noemde, van dat ik denk dat alles wel terug te herleiden is naar conflict. Een woord wat veel mensen vies vinden. Maar dat moeilijk vinden van dat loslaten, maar het uiteindelijk wel doen, is nodig om weer die groei te maken.
Ja.
Om die volgende stap te maken, om weer iets nieuws te laten ontstaan.
Ja.
En dus in de natuur inderdaad zie je dat, en waar wij natuurlijk onderdeel van zijn, van de natuur, maar zie je dat heel veel terugkomen. Hè? Dus daar kan je bij aansluiten bij die gedachtegang.
Zeker.
Maar ook voor onszelf.
Ja.
En dan zeg ik niet dat je je gezin in de steek moet laten en op de vlucht moet gaan. Maar soms uit iets stappen wat benauwend voelt, wat niet meer dienend is, wat spannend is. Maar het dan toch doen en Dat is nodig om.
Nee, wat dat betreft is het ook een klassiek heldenverhaal. Een intrinsiek verlangen om op avontuur te gaan en dan draken tegenkomen om uiteindelijk de schat te vinden. Zal
ja,
maar zeggen.
Zo klassiek als het maar zijn kan.
Ja, zeker. En dat is. Maar goed, we gaan geen spoilers geven, of niet meer spoilers. Maar dat vind ik ook ontroerend wat er in het boek gebeurt. Hè? Die,
ja.
die ommekeer in die hoofdpersoon.
Ja.
Ik wil er nog even over schrijven, want ik denk wel dat we mensen wat enthousiast moeten maken over schrijven. Dus een heel klein kolompje daarover met je delen.
Verlicht en luchtig, zweverige zaken, met je beide benen op de grond.
Zin krijgen in je leven kan. Je hoeft er niet de Camino voor te wandelen of jeugdtrauma's voor te verwerken. Het goede nieuws is dat je leven zoals het nu is het enige is wat je ooit nodig zult hebben. Het slechte nieuws is dat we extreem goed zijn in het vergeten wie we zijn. We zijn bevattelijk voor de illusie van anders, groter en beter. En misschien moet je wel vergeten dat je alles al hebt om je het te kunnen herinneren. Misschien moet je wel op reis gaan om thuis te komen, zodat je datgene wat je ten diepste verlangt, zin en liefde, via een omweg leert kennen. Die wrijving van vergeten en je weer herinneren geeft glans aan je leven. Liefde is herkennen wat allang een onderdeel van je was. Ik had gehoopt dat ik het zelf zou hebben verzonnen, maar het is van Geertje Kouwenberg uit het boek Zin, Lust in je leven door te schrijven. Ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt, Jelle, maar voor mij zegt deze tekst zoiets als van, het is eigenlijk allemaal goed, je bent eigenlijk al perfect, maar soms vergeet je dat gewoon. Maar hoe kijk jij dat? Ja, misschien geef ik nu weg wat jij ook al lang denkt, maar wat vind je van dit stukje?
Nou, ik denk dan eigenlijk nog meer, hè, wat op het moment, hè, we zijn al perfect, hè, daar zit alweer dat, eigenlijk ook alweer dat oordeel op.
Ja, ja.
Van perfect en niet perfect zijn. Alsof die twee naast elkaar bestaan. Maar vanuit de gedachte van, hè, alles is één en we komen al, dan is alles wat daarna gebeurt, hè, dus waar wij in leven, dus perfect, niet perfect, man, vrouw, goed, en dan kom je dus weer in die dualiteit terecht.
Ja.
En ik denk dus inderdaad dat we ons vaker moeten realiseren dat we dus niet dat denken in die dualiteit zijn, maar dat we eigenlijk hetgeen zijn daarachter. Ik hoorde laatst ook, dat vond ik mooi uitgelegd, hè, van de, als je jezelf afvraagt van ja, wie, hè, we hebben het altijd over je gedachten en zo, maar je uiteindelijk kijk je naar iets in jou die gedachten heeft. Hè,
ja.
Dat kan je doen, maar wie is dan diegene die naar die...
Die kijkt, hè?
Naar,
ja.
naar die denker kijkt.
Ja.
En ik denk dat we die wel uit het oog zijn verloren.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat vind ik ook een mooi. Dat je altijd een observator hebt in je. Ja.
En dan zijn we dus ons denken geworden. Hè? Even in die metafoor van het hoofd en het hart. En dat andere is letterlijk naar de achtergrond. Hè? Dus ons ego, de ego-stem. Die daar constant stuurt. Daar zijn we onszelf mee gaan identificeren.
Ja. Ja, precies. En ik zit nog even na te denken over wat jij zegt over perfect en niet perfect. En ik moest denken aan een mantra in het Sanskriet. We zijn toch over spiritualiteit bezig. Dus dan moeten de luisteraars maar eventjes even slikken. De slikking swallow of zo. Maar die heet Om Purnamidam. En die zegt van alles is perfect. Neem het perfecte van het perfecte. En het perfecte blijft over. Dus eigenlijk, ja, het niet-perfecte bestaat eigenlijk niet in de zin van de eeuwigheid. Alleen doordat we in dualiteit gaan denken, ervaren we non-perfectie. Maar, en dat is natuurlijk ook het interessante bij jouw boek, dat alle tegenslag, en dat is er nogal ook wel wat, hè, wat die hoofdpersoon overkomt, blijkt uiteindelijk een functie te hebben.
Ja. Ja, of overkomt het of plakt hij zichzelf dat aan?
Ja, dat is ook een hele mooie vraag natuurlijk. Ja, is het zeg maar synchroniciteit, hè, of een zinvolle coïncidentie?
Ja.
Ja.
Ook een mooi haakje.
Dat is een heel mooi haakje.
Ja.
Ja, daar heb jij ook een mooi stuk over geschreven. Wat dat betreft is het boek heel rijk natuurlijk. Van de...
Dat vond ik ook het leuke aan het schrijfproces. Ja. Is niet... ik wilde niks belerends maken. Hè? Zoals je dat vaak ziet in zelfhulpboeken. Van, hè, doorloop deze 6 stappen of 7 of 10. Of, nou ja,
en, wordt nog, gelukkig,
en je wordt gelukkig of iets anders. Wat ik heb geprobeerd te doen in het boek is in een mooi hedendaags verhaal. Maar wel een, denk ik, een verhaal waar heel veel mensen op... Nou ja, verschillende vlakken een soort herkenbaarheid in vinden. Maar verschillende thema's, grotere thema's aan te tippen in het verhaal zonder daar al te veel richting in te geven. Maar meer als een haakje van
ja.
Misschien resoneren deze woorden op een of andere manier bij jou. Of denk je van, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En dat het een uitnodiging is om er dan eens, nou ja, verder onderzoek naar te doen of niet. Of om het gewoon...
Ja.
Om er gewoon kennis van te nemen.
Ja, ik was er blij mee, want heel veel mensen in mijn omgeving die roepen wel eens van ja, dat is toeval, weet je wel. Terwijl als je het synchroniciteit noemt, dan heeft het dus een betekenis.
Ja.
En dat, ik kwam een hele mooie definitie van synchroniciteit tegen. Van Jung, Carl Gustav Jung, die zegt dat is het ogenschijnlijk toevallig samenkomen van zaken die kausaal geen verband hebben met elkaar in een gebeurtenis die zowel hoogst onwaarschijnlijk als hoogst belangrijk lijkt. Nou, daar moet je even over nadenken. Mm-hmm. Maar het is er wel eentje die een soort kippenvelden bij mij doet ontstaan.
Ja. Maar dat vinden we vaak toch lastig. En dan zeg je, ja, het is toeval.
Ja, dan doe je daarmee af. Ja. En dat is soms ook wel eens een keertje lekker, want je hoeft niet altijd over te denken. De tijd gaat snel als je een mooie gesprekken voert. Nog één dingetje wat ik met je zou willen bespreken. Een van de personen in het boek overkomt iets. Ik zal het niet precies aangeven. Moeten mensen maar lezen natuurlijk. En die zegt van ja, je kunt overal heen verhuizen om dingen uit de weg te gaan. Je kunt alles onderdrukken, maar slechts tijdelijk. Want wat in je hoofd zit, volgt je altijd. Daar is niet voor te vluchten. You can run, but you can't hide. Moest ik wel ook meteen aan het mooie lied Bad News from Home van Randy Newman denken. Misschien de volgende playlist. Maar je kunt vluchten, maar uiteindelijk komt het altijd datgene wat in je hoofd zit. Of misschien in je hart, hè, volgens jouw termen, komt naar boven. Ja,
het is ook een zin ook uit een liedje van LL Cool J.
Okay.
I Need Love.
Oh, van I Need Love.
Daar
okay.
komt die,
dat is een rap toch inderdaad?
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Een van de eerste raps, geloof ik, wat over alleen over liefde ging. Maar daar komt die zin volgens mij ook in voor.
Is dat ook metaforisch voor het schrijven van het boek door jou? Van je liep er misschien voor weg om het verhaal te delen met de wereld, maar...
Ja, nou zo heb ik het niet opgeschreven, maar dat zit er, dat mag je daar zeker in horen. Ja. Ik denk wel dat wat dingen die moeten gebeuren, hè, dat kom je dus weer even... Bij het uitgangspunt, als het leven de danser is, hè, dan kan je kan een paar keer een dans afwijzen. Je kan blijven zitten of je niet mee laten nemen. Maar ik denk uiteindelijk hè, moet je toch overgeven aan die beweging.
Ja, alleen het leven heeft jou nodig om tot een geslaagde eindvoorstelling te komen.
Zeker.
Ja, ja. Dankjewel Jelle.
Jij bedankt.
Fijn dat je erbij was bij aflevering 2, seizoen 2 van de Bobcast Anders Denken, Anders Doen met Jelle Splinter. Vroeger een shark als advocaat, nu een slimme en sensitieve raadsman die zijn tanden niet heeft verloren, maar die heeft geleerd dat je die niet hoeft te tonen om een conflict optimaal op te lossen. Jelle houdt van echte gesprekken, van het zoeken en vinden waar het werkelijk om gaat en om daarover te schrijven. Zijn roman De Vlucht van de Zwaluw is een verhaal over verlangen, over terugkeer, over de herinnering dat de schat die je zocht allang in jezelf is opgeslagen. Het is de zwaluw die het eeuwig zomer kan laten zijn. Dankjewel voor het luisteren naar wat ik wilde vragen en wat Jelle wel wilde vertellen.